Middag aan de Maas duikt de geschiedenis in. Vergeten verhalen.
Het is een speciale maand, de maand oktober. Het is maand van de geschiedenis. En om die reden stellen we een lijst samen met bijzondere geschiedenisverhalen die absoluut niet vergeten mogen worden. Bekende en minder bekende pareltjes. Op de website vergetenverhalen.nl kun jij mee bepalen welke van de 100 voorgeselecteerde verhalen opgenomen moeten worden in de kanon van de vergeten verhalen. En dat is onze eigenwijze Rijnmondkanon. Nou, inmiddels aan de Maas de hele maand oktober elke dag één of meerdere verhalen in de spotlight. Vandaag de wonderlijke weddenschap van Pim Kiederlen. En Rob Noordhoek van Museum Rotterdam, die kent dat verhaal goed. Rob, goedemiddag.
Goedemiddag.
Nou, wij zagen het op de redactie en we vonden het wel iets weg hebben van een reis om de wereld in 80 dagen, hè?
Ja, op Nederlandse schaal, hè? Een reis naar Noordoost-Nederland in één etmaal.
Ja, en eerst even over die jongen zelf, Pim Kiederlen. Wie was hij?
Nou, hij was de zoon van een distilleerder uit Delfshaven natuurlijk. En blijkbaar nogal vermogend, want een fiets was natuurlijk wel iets voor de rijken van die tijd. Maar hij kon er aardig mee uit de voeten, want hij heeft daar grote triomfen gevierd. Eigenlijk een van de eerste sporthelden van Nederland en van Rotterdam daardoor.
En welke periode hebben we over? 1885, hè?
Ja, eind 19e eeuw spreken we dan.
En fietsen deed hij? Ik kan me voorstellen niet op een racefiets zoals wij die nu kennen.
Nou, nee, niet zoals we hem nu kennen inderdaad. maar wel op een racefiets, racefietsen zelfs. Want hij was had onder andere kampioenschappen op daar wat we de Hoge Bie noemen. Die kent ze wel van plaatjes met die grote voorwielen. En op de driewieler, dat waren de racemachines van die tijd. Fietsen zoals we ze nu kennen komen rond diezelfde tijd, 1858, 1890, langzaam in zwang als veiligheidsfietsen.
Oh ja?
Ja.
Dat zat je lager natuurlijk. Dus
zat lager en toen Dunlop in 1888 de luchtband uitvond, was het ook een stuk comfortabeler.
Oh, want die fietsen waar die Kiederlen op fietsen, die hadden niet eens luchtband.
Nee, dat was allemaal massief. Maar daarom was ook die grote wielen waren heel praktisch. Het ziet er nu helemaal uit. Maar met zo'n groot wiel kan je dus een groot verzet bereiken, want ze hadden geen kettingaandrijving. Dus hoe groter het wiel, hoe meer meters je aflegt per trap eigenlijk,
ja.
Want dat was meteen aan de as. En het grote wiel zorgt ook voor een comfortabele rit, want je kan dan veel makkelijker over hobbels en slechte wegen heen, die je in die tijd natuurlijk ook had. Er was geen asfalt fietspad.
Maar je zat wel hoog.
Je zat hoog en ze werden ook wel bone shakers. En er was ook wel je polsen breken was toen nog meer dan nu een bekende fietsblessure. Ze waren wel wat gevaarlijk, want zodra je ergens tegenaan ging of er ging wat mis, vloog je over dat grote wiel heen, want je zat heel hoog. En maakte je dus een smak van een paar meter op de grond.
Ja, want je kon niet zoals nu even je voet op de grond zetten natuurlijk.
Nee, dat was er niet bij.
En die Pim Kiederlen, die kon dus heel goed uit de voeten op zo'n fiets.
Ja.
Kon heel hard.
Ja, ja, maar die dingen kunnen ook hard, hè?
Want
daar is dat grote wiel voor, om hard te gaan. Dat ook wel met kleinere wielen, maar dan ging je gewoon niet zo hard, want dan had je in feite een lager verzet.
Oh ja,
de ketting en
voorkrans,
achterkrans hebben heel wat teweeggebracht.
En die weddenschap, want hij heeft een weddenschap gewonnen waarmee hij echt bekend is geworden. Wat hield die weddenschap in?
En hij wedde dus als 17-jarige dat hij in één etmaal van Rotterdam naar Leeuwarden kon komen. Wat natuurlijk een rot eind was, nu al, maar in die tijd ook.
Ja.
En natuurlijk over een vrij beperkt rijkswegennet. En dat hij dat dus binnen één dag zou kunnen halen. Nou, dat was natuurlijk een kunststuk van je welste. Want de enige manier om daar te komen met enige snelheid zou een koets zijn. Maar over het algemeen werden afstanden te voet gerekend.
En ja, want auto's waren er natuurlijk niet in die tijd nog.
Dan was je er niet. En dan was je gewoon was je net 2 dagen bezig lopend. Als je niet zou rusten.
Lopend?
Ja.
Ja.
Want zo werd het gerekend, hè? Gaans. En dat betekent dat een afstand van ongeveer ruim 5 kilometer per uur werd dat dan gemeten. En dan was Rotterdam-Leeuwarden 47 uur gaans.
En hij ging dat in 24 uur met de fiets doen?
Uur. Hij beweerde zelf overigens dat hij het in 22 uur zou redden.
Ja?
Maar wat de weddenschap precies was, is in de krantenbericht niet helemaal duidelijk. Maar 24 uur vind ik zelf een mooie tijd.
Ja, en waarom ging hij dat eigenlijk doen? Wilde hij nou iets bewijzen of zo? Ja,
de fiets was nieuw, hè? Dat was ongekend. Het was een kunststuk van techniek, bereikte een duizelingwekkende snelheid. Auto's werden net elders in Europa een beetje uitgevonden. Ging ook nog niet zo hard. Dus de snelheid die je op een fiets kon bereiken was enorm groot. Ik bedoel, paarden waren natuurlijk heel kostbaar. En meestal gingen die ook niet in volle galop natuurlijk. Ik kon het ook maar kort volhouden. En een fiets is een, de mensen staan er niet bij stil. Maar de enorme hoeveelheid energie die je als mens kan, en de snelheid die je kan ontwikkelen op een fiets, is als dat nieuw is, is zeer groot. Dus het was ook een soort promotie voor de fiets in feite. Van dit is een snel en betrouwbaar voertuig waarmee je daadwerkelijk dus een behoorlijke afstand kon afleggen. Het is niet alleen maar speelgoed, wat in het begin een beetje leek. Speelgoed voor de rijken. Dat zoals auto's overigens.
Daar was die Pim Kiedelen zich echt wel bewust van. Van die
snelheid. Hij was ook 17 jaar. Hè? Dus, in die zin dus zoon van redelijk welgestelde ouders. Dus hij was ook gewoon, neem ik aan, maar ik ken hem niet persoonlijk, een beetje een playboy en een lefgozer.
Een beetje snelle jongen.
Dus zo'n weddenschap zal ook wel met enige beneveling zijn gemaakt. Ja, daarna ging hij doen.
En was het een makkelijke tocht, Rotterdam-Leeuwarden?
Er waren al rijkswegen sinds de Franse tijd dat was voorgesteld. Maar ja, dat was natuurlijk vooral voor wagens, karren, getrokken karren en te voet. En dat was ook niet overal even chic. Dus er was toch ook nog wel een reëel gevaar van struikrovers. Zeker in het oosten van het land. En de fiets was als duivels vehikel ook niet overal welkom.
Oh, ook nog eens een keer. Ja, dus hij kon ook zomaar nog weggestuurd worden.
Ja, hij moest een heel stuk omrijden. Omdat een bepaalde gemeente, ik geloof in Gelderland, een verbod was op draaierijen.
Draaierijen?
Ja, het woord fiets bestond nog niet. Dat is een heel typisch Nederlands woord waarvan het ontstaan ook niet helemaal duidelijk is. Dus men spreekt van wielrijders en velocipedes en draaierijen in dit geval.
Oh, wat goed zeg. Maar hoe verliep die tocht? Want hij moest dus om af en toe?
Hij moest op veren wachten. Het weer was nogal mistig. We spreken ook over het eind van het jaar natuurlijk, november. Dus het vroeg donker, het was koud, was regen. Dus het was een redelijk barre tocht. Dus hij heeft al wat meer vertraging opgelopen dan hij dacht.
En struikrovers, is die ze tegengekomen?
Nou, bij Voorthuizen was er een touw over de weg gespannen door onverlaten. Of daar ook een struikroofgedachte achter zat, dat vertelt het verhaal niet. Wordt wel gesuggereerd. Wordt ook gesuggereerd dat hij een wapen bij zich had. Maar of dat een flink end hout was of een geweer, kan ik ook niet achterhalen. Die verhalen worden natuurlijk steeds mooier gemaakt. Het was ook heel erg gevolgd door de krant. Hè. Die vond dat wel spannend. Maar daar was het over de weg gespannen, maar dat wist hij doordat hij zo goed was op de fiets te vermijden.
Oh, heel goed. Dus hij is uiteindelijk veilig in Leeuwarden aangekomen?
Ja, onder grote publieke belangstelling heeft hij het uiteindelijk nog anderhalf uur onder de 24 uur gehaald. En hij zag er niet eens moe uit, zeggen de krantenberichten.
Oh ja? Ja. Na bijna ruim 22 uur fietsen dus.
Ja, hij had 17 uur was hij in beweging. Dus door oponthoud, misschien wat rusten, was hij dus 5 uur niet in beweging. Wat als we een beetje rekenen, afstand was 260, 270, heeft hij zo'n 15 kilometer per uur gefietst. Wat een gemiddelde snelheid is voor als je nu fietst eigenlijk. Ja. Super netjes over zo'n afstand.
Ja.
En in die tijd en in het jaargetijden en over de wegen.
Als je de wegen meeneemt, ja. Hey Rob, en wat hebben we tegenwoordig nou nog aan die Kiedelen te danken? Aan die jongen?
Nou, het idee om de fiets te promoten werkte dan natuurlijk wel zeker. Het was natuurlijk heel fascinerend. Moet je voorstellen dat hetzelfde is als bijna ruimtevaart nu. Hè? Het was echt iets nieuws. Mensen hadden nog niet veel gezien, maar het was redelijk binnen handbereik toch? Op een gegeven moment wordt het zelfs zo goedkoop dat ook armere mensen het kunnen doen. Dan wordt het echt een volksvoertuig. En als je nu kijkt, er zijn meer fietsen dan Nederlanders hier in de landen. En daar heeft hij toch ook een rol in gespeeld. Plus, de kranten volgden het verhaal. Het was heel erg een krantenverhaal. Ik ben ook wel benieuwd of het een echte rol is geweest. En dat zorgt ook voor dat tot de verbeelding spreekt en het verkochte krant. Want mensen wilden wel weten die avonturen die beleefd werden. Het las natuurlijk als een spannend feuilleton. En later zie je ook dat de beroemde grote wielertochten, zoals we die nu ook nog kennen, Tour de France, Giro d'Italia, die zijn allemaal gestart door kranten om hun oplage te boosten.
Ja,
want zij deden daar verslag van. Daarom is ook de gele trui, de kleur van de krant, ik geloof dat het L'Auto was, ik weet niet meer precies, die de Tour de France heeft opgericht.
Ja.
Dat was de papierkleur en de roze trui in de Giro was ook die bestaat nog steeds natuurlijk, de Gazzetta dello Sport was de kleur van die krant.
Ja.
Dus het waren allemaal de trucs om de krantenverkoop eigenlijk flink omhoog te helpen.
En daar is hij dan een van de eerste eigenlijk van.
Op vaderlandse bodem.
Een Rotterdamse 17-jarige jongen, Delfshavense jongen eigenlijk. Hè? Want het was Delfshaven waar hij gestart was. En toen was dat nog niet geannexeerd door Rotterdam.
Nee, hij werd ook kampioen. Eigenlijk officieus wereldkampioen in Engeland. Op de driewieler toen, want daar was hij ook heel snel mee. In 1887. En een jaar later werd Delfshaven, geloof ik, geannexeerd door Rotterdam. Dus wellicht wilden ze gewoon wel een kampioen binnen de stadsgrenzen.
Dat zou zo maar kunnen, dat ze die ook meteen dan
dat
hadden.
Zie je tegenwoordig ook gebeuren, hè? Dat mensen die goed kunnen sporten gewoon Nederlander worden gemaakt. En zo maakten ze Pim een Rotterdammer.
Ja, Pim Kiederlen. Zijn verhaal is een van de 100 verhalen die op de website vergetenverhalen.nl te vinden is. Waarop gestemd kan worden om een plek te vinden in die kanon van 25. Waarom zou jij op dit verhaal stemmen? Waarom vind je dat mensen erop moeten stemmen?
Nou, ik vind het heel Rotterdams. Het is heel erg vooruitstrevend, toekomstgericht, modern, hoger, sneller. Hè? Zo zijn we in Rotterdam. We hebben de langste dit, de hoogste dat. Snelste zus, nou daar past Pim heel erg bij hè, met zijn fascinatie voor moderne techniek. En natuurlijk zijn een man, een woord. Want ik neem aan dat die weddenschap natuurlijk nog wel waarschijnlijk in een café is gemaakt. Hij werd ook later op wedstrijden verbaasd. De Engels zucht erover dat hij nog wat pils naar binnen sloeg voordat hij begon.
Oh, ja?
Lager. En ik vind het gewoon heel erg dat soort van rouwdouwen en dat nieuwe vernieuwende vind ik heel erg Rotterdams. En ja,
dat zit
vind
erin
ik het
in
echt een Rotterdams vergeten verhaal. Het is ook echt best wel vergeten.
Zeker.
Dus daarom vind ik het wel goed dat het terugkomt.